Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik wil u eerst vragen, wilt u vanaf dit moment zo rustig mogelijk blijven zitten, zo min mogelijk bewegen en even een paar minuten lang geen lawaai maken. Want meneer Van den Nagel die moet op dit moment in trance gaan en als hij in trance gaat is hij heel erg gevoelig voor allerlei bewegingen en geluid. En als dat gemaakt wordt, dan kan hij daar soms nog dagenlang last van hebben. Op dit moment alleen, als dat op dit moment gebeurt. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest. Of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u opschrijven op de blaadjes die u op tafel vindt. En die kunt u hier dan in de pauze inlezen. Als u hier in de pauze bent, ziet u hier ook allerlei blaadjes. Dat zijn uitgaven van de vereniging. En dat zijn bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. Dus een registratie daarvan. Ik heb ook deze keer weer, zoals elke keer aan het begin van het cursusjaar, een programma hier. Voor degenen die daar belangstelling voor hebben, in dit programma staan alle activiteiten van de vereniging Orde der Verdraagzamen. Omdat deze worden opgestuurd, vragen we daarvoor. Alleen de portokosten, dat is 1 gulden per exemplaar. Dus als u daar belangstelling voor hebt, kunt u dat ook in de pauze vinden. Dan heb ik net al gezegd of u dan één moment zo rustig mogelijk wil blijven zitten. Wilt u dat ook straks, als de bijeenkomst is afgelopen, wilt u dan niet eerder opstaan en weggaan voordat ik heb gezegd dat de pauze is begonnen. En dan heb ik nog één verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is nogal een kleine zaal. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. Aan het begin van elke bijeenkomst, ook deze, moet ik u erop wijzen dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. U merkt het misschien zelf, maar het is beter wanneer u meteen op de hoogte bent. Er zijn heel veel onderwerpen die je zou kunnen aansnijden. Vanavond als deze, misschien hebt u een voorkeur, dan kunt u die nu kenbaar maken.
Illusies.
Ja, dat is eigenlijk de hele wereld. Neemt u me niet kwalijk. De wereld is gebaseerd op illusie. En een illusie blijft bestaan, zolang hij gedeeld wordt door degene die erbij betrokken zijn. Liefde is heel vaak ook deels illusie. Het kan langzaam veranderen in iets echts, maar het begint meestal met illusies. En zolang die illusies bestaan, dan kun je er niets tegen beginnen. Dan zijn ze dol. En als je kijkt in de politiek bijvoorbeeld. In de politiek zie je allerhand partijprogramma's. Nou, dat zijn ook fata morgana's, zijn illusies. Want als je de mensen zou vragen, denk je werkelijk dat je het waar kunt maken? Dan zullen ze de schouders ophalen en zeggen, ja, maar dat is niet haalbaar. Ik weet niet waar ze het zouden willen halen, bij Albert Heijn misschien of bij Jamin. Er zijn illusies van gelijkwaardigheid die eveneens niet reëel zijn. Bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid van man en vrouw bestaat niet, kan ook niet bestaan. Om de doodeenvoudige reden dat de vrouw, en dat is hereditair, dat loopt tot ver in het verleden terug, een andere functie heeft in de gemeenschap dan de man. Deze functie wordt medelichamelijk bepaald. Dat zegt niets over haar bekwaamheden. Je kunt zeggen de gelijkwaardigheid kan verstandelijk bestaan, maar ze kan bijvoorbeeld alweer niet emotioneel bestaan. Absoluut is ze dus onmogelijk. Ik zou verder kunnen gaan met het opsommen van alle illusies. De religieuze bijvoorbeeld. Waarbij ieder denkt dat hij de enige waarheid heeft. Dat is iemand die een lucifer heeft gevonden en zegt, kijk, ik heb alle bossen der aarde in mijn hand. Dus, wanneer u zegt illusies, dan moeten we beginnen met ons te realiseren dat de werkelijkheid zich niet stoort aan onze denkbeelden. De werkelijkheid is gebaseerd op een aantal wetmatigheden. Er zijn stoffelijke wetmatigheden, er zijn daarnaast geestelijke En je zou het zelfs kunnen zeggen mentale of, als u anders wilt, psychologische. Al deze regels en wetten bepalen wat we kunnen zijn, wat we kunnen doen. Het is heel gemakkelijk voor een mens om zich voor te stellen dat hij beter kan worden dan hij is. Maar dat is niet waar. Dat is een illusie. Een illusie overigens, dat wil ik erbij voegen, die door allerhande instanties voortdurend wordt aangemoedigd. Langzaam maar zeker als een soort reclamewerving wordt gebruikt zelfs. Als je bij ons komt, kun je de zaligheid vinden. Bij ons kun je de inwijding vinden. Bij ons kun je de werkelijke welvaart vinden. Alleen als je kijkt wat eruit komt, is het niet veel. Alle mensen moeten begrijpen. Dat wat ik ben, heeft een groot aantal goede en een aantal vanuit dit standpunt van maatschappelijk bestaan verkeerde mogelijkheden. Ik kan mijzelf niet veranderen, maar ik kan nagaan waar mijn beste mogelijkheden en mijn beste capaciteiten liggen. Je hebt bijvoorbeeld een talent. Dat talent kan misschien zijn marktkoopman spelen. En ja, dan heb je maar een heel beperkte keuze. Je kunt marktkoopman worden of eventueel handelsreiziger met iets minder succes meestal. En anders dan moet je het alweer zoeken in religie. Je moet het gaan zoeken misschien in de politiek. Daar kun je met die gaven een eind uit de voeten. Maar wat je niet kunt doen, is een zaak goed leiden. Want daarvoor heb je dan weer niet de capaciteiten. Wat je niet kunt doen, is de werkelijkheid overzien. Want je bent altijd met één ding bezig, en dat probeer je aan de man te brengen. Dus, illusies zijn eigenlijk datgene wat ons afbuigt van hetgeen wij werkelijk zijn. En dan kunt u zeggen, ja, maar we hebben ze nodig. Misschien wel. Omdat u niet geleerd hebt de feiten onder ogen te zien. Dat begint al in je jeugd. Vader en moeder, wat er in de omgeving gebeurt. Of je meegaat naar tennis of meegaat naar voetballen als baby. Of dat je misschien naast de pingpongtafel wordt gezet of naast de piano. Dat heeft allemaal invloed op je. En dat bepaalt niet de capaciteiten die je hebt, maar het bepaalt wel de wijze waarop je met de aanwezige capaciteiten zult proberen te werken. Laat ik beginnen met een paar stellingen. Dat is misschien eenvoudig. U weet, een stelling, dat is iets wat niet bewezen is, maar dat dan toch aanvaardbaar genoeg is om als uitgangspunt voor verdere denkbeelden en eventuele onderzoekingen dus te werken. Mijn eerste stelling is deze. Je hebt en geestelijk en genetisch een zodanige programmering dat je binnen de wereld, of je het wilt of niet, alleen bepaalde taken juist kunt verrichten. Mijn tweede stelling is, je kunt je nooit aanpassen aan een maatschappelijk ideaal, je kunt je alleen aanpassen aan je eigen werkelijke omstandigheden en mogelijkheden. Mijn derde stelling is, je geestelijke beleving wordt bepaald door de wijze waarop je zelf denkt, droomt, fantaseert. Daardoor kan geen enkele geestelijke beleving algemeen geldend zijn. Geestelijke belevingen zijn volledig geldend voor jezelf, maar niet voor anderen. Iemand die daar iets op tegen heeft, mag het zeggen. Er heerst stilte alom. En we zullen maar aannemen dat dat niet de nasuddering is van een verregende augustusmaand, maar eerder de verwachting, misschien zegt hij toch nog iets wat interessanter is.
Geestelijke beleving en het lijkt wel gedeeld te worden door iedereen die aanwezig is.
Het is een beleving die in zekere zin reëel is, omdat zij onder meer het astraal en zelfs nog andere voertuigen kan aanspreken die in de mens schuilen. Maar er staat tegenover dat de wijze waarop men die beleving voor zichzelf vormgeeft, wordt bepaald door de wijze waarop men gelooft, de omgeving waarin men zich bevindt en de eventueel daar aanwezige suggestieve factoren. Dus orgelspel, koraal, zang, wierook, geur en dergelijke, die dwingen je naar een bepaalde omschrijving van de beleving voor jezelf. En dat wil zeggen dat haar emotionele betekenis nooit zuiver wordt omschreven. En eigenlijk wordt afgeleid tot zijn bevestiging is van zaken die op zichzelf niet bewijsbaar zijn. Voldoende duidelijk? Ja. Dan moet u heel goed begrijpen dat ik niet wil afbreken. Want het lijkt er wel op of dat ik even een sloophamer heb gehanteerd. Datgene wat voor u juist is, wat bij u past, kan u helpen. Ook wanneer het een illusie is, ook wanneer het een godsdienst is, ook wanneer het misschien een politiek programma of een denkbeeld of een stelling is, waaraan u zich vast kunt klampen wanneer u verder geen houvast vindt. De vraag is niet of deze dingen op zichzelf waar of niet waar zijn. De vraag is of zij ons helpen om onze eigen waarheid verder te beleven. En die eigen waarheid van een mens kun je heel gemakkelijk omschrijven. Je hebt een bepaalde gave. Deze gave gaat meestal gepaard met een neiging. Maatschappelijk worden die gaven en de daarbij behorende neigingen heel vaak opzij gebezend. Iemand zou dichter willen zijn, maar ja, pa is ook accountant of tandarts of advocaat geweest, dus je gaat die kant uit en in je vrije tijd leef je dat misschien nog een keer uit. Schilderen, muziek maken, noem maar op, dergelijke dingen. Dan moet je je realiseren dat je nooit twee dingen even goed kunt doen. Oh, ik weet, er is in Frankrijk een schilderende postbode geweest die tegenwoordig erkend wordt als een groot schilder. Maar als hij werkelijk zich daar helemaal aan had kunnen geven, en gedurende langere tijd, dan had hij daar ongetwijfeld nog veel betere en diepere veranderingen in stijl gevonden en veel van zijn, zou ik zeggen, verborgen primitiviteit zou plaats hebben gemaakt voor een veel juister zien van het geheel. Je kunt altijd in jezelf ontdekken waar je het best voor geschikt bent. Het begint al wanneer je leert. De dingen die je spelenderwijs leert behoren tot je talent. Er zijn kinderen die mathematici zijn bij uitstek. Dat blijkt omdat ze alles wat met rekenen, wat met een bepaalde vorm van logica te maken heeft, als zwaar uit de mouw schudden. Er zijn ook kinderen, die hebben wel een talenknobbel, maar die kunnen weer niets beginnen met zaken als algebra, stereometrie en wat er iets meer zijn. Voor hen zou het belangrijker zijn om zich bezig te houden met talen en al datgene wat in uitwisseling tussen taalgebieden belangrijk is. Er zijn mensen die ontzettend goed denkbeelden kunnen ontwerpen, maar ze niet uitvoeren. Ze zouden zich niet bezig moeten houden met het vervaardigen van dingen, maar met het bedenken van mogelijkheden die ze dan vervolgens aan anderen overlaten ter uitvoering. Het zijn maar een paar voorbeelden. De mensheid als geheel heeft een zekere samenhang. Wij beschrijven die soms als een gemeenschappelijk bovenbewustzijn, en als we daar niet graag aan geloven, dan hebben we het over een gemeenschappelijk genetisch erfdeel. U heeft inderdaad de oertijd vaak nog in u. En dan zegt u, ja, hoe wil je dat weer bewijzen? Ik kan u alleen dit zeggen. Het is de laatste tijd gebleken dat bepaalde vormen van veroudering en seniliteit mede afhankelijk zijn van een betrekkelijk vroeg half eiwit. Dit eiwit is niet bestand tegen aminozuren en daardoor zou je dus bij toevoer van aminozuren op de juiste plaats een hele hoop van die dingen op kunnen ruimen. Het zijn eigenlijk overblijfselen uit de eerste oerzee, toen daar de eerste kleine bouwstenen zijn ontstaan, waaruit later het leven is voortgekomen. Nu leven ze nog in de mens voort. En ze bepalen daarbij bepaalde mogelijkheden van zijn organisme. Dat is iets, kunt u ook in een of andere universiteitsbibliotheek waarschijnlijk wel aantreffen, er zal de laatste tijd wel over gepubliceerd zijn. Het is interessant om te zien dat de mens in zijn reactie op zijn omgeving eveneens bepaalde angsten en voorkeuren kent die niet verklaard kunnen worden uit het heden. Er zijn bepaalde lichamelijke reacties zo automatisch dat je afvraagt, waar komt het vandaan? Het is niet nodig. Het blijkt dat vroeger deze reacties bij de instandhouding van de soort wel een grote rol hebben gespeeld. Aan de andere kant zien we dat eigenschappen die in de vroegere tijd veel verder ontwikkeld waren, eigenlijk op de achtergrond zijn gedrongen. Om u een voorbeeld te geven, geheugenfunctie. Bij primitieve volkeren waren de mensen op geheugen aangewezen. Ze hadden in het begin geen mogelijkheid om iets schriftelijk neer te leggen. En zelfs wanneer we kijken naar notitiemethoden, als bijvoorbeeld het kipaschrift of de vroegste vormen van spijkerschrift, dan kunnen we maar heel weinig neerleggen. Het zijn alleen geheugensteuntjes. Ga je echter na wat de mens tegenwoordig doet, hij heeft zijn geheugen verplaatst. Het is een computer, het is een naslagwerk. Hij behoeft bepaalde dingen niet meer zelf te doen. Dientengevolge is de capaciteit die hij daartoe heeft ook afgenomen. Daartegenover heeft u weer veel meer technische dingen ontdekt. En als je kijkt naar de jongste kinderen, dan blijkt dat die met een computer opschieten op een manier die voor ouderen een mirakel lijkt, omdat ze er zelf nog geen raad mee weten. Die hebben in hun jeugd hebben ze daarmee kennis gemaakt. Ze hebben zich die dingen als het ware eigen gemaakt. Maar vraag je diezelfde kinderen om een ingewikkelde som in hoofdrekenen op te lossen, kunnen ze niet. Ze kunnen alleen op de juiste knopjes drukken om het antwoord te krijgen. Maar sorry hoor, ik wil niet zeggen dat het slecht is dat die dingen bestaan. Dus realiseer je dat dat ook gebeurd is ten aanzien van bijvoorbeeld een sterk aanvoelingsvermogen. Een oriëntatievermogen dat in feite paranormaal was. Telepathische overdracht van denkbeelden en beelden. Zelfs nu bij primitieve volkeren die nog niet op de bromfiets zitten, een kwaliteit die steeds weer op de voorgrond treedt. U hebt allemaal dit erfdeel, maar terwijl die mensen nog leven in een omgeving waarbij ze belangrijk zijn en ze zich geen illusies maken over hun eigen onaantastbaarheid, daar leeft u in een wereld waarin alles van uw contact met natuur, met wereldgebeuren, als het ware vervalst is. U hebt illusies ten aanzien van uzelf en daarin passen deze indrukken niet. Daarin passen ook geen reacties meer op bepaalde voorgevoelens. Daarom worden ze onderdrukt, ze worden niet gebruikt, ze zijn wel aanwezig. Hetwelk, naar ik meen, aantoont dat een groot gedeelte van de moderne wereld, zoals ik in het begin al zei, inderdaad samenhangt van illusies, van niet-reële voorstellingen, die in feite het contact met de werkelijkheid voor een groot gedeelte voorkomen of onmogelijk maken zelfs. We moeten daarvan af. Laten we ons dan afvragen, wat zijn we zelf? Een mens heeft bepaalde capaciteiten. Die moet hij gebruiken en ontwikkelen. In de tweede plaats. De mens heeft niet te maken met veronderstellingen, met theorieën en feiten. Hij heeft te maken met zichzelf en zijn eigen mogelijkheid om daarmee, daarin of daaruit werkzaam te zijn, zonder gelijktijdig de wereld als het ware opzij te schuiven, als deel van de wereld te functioneren. Er is een loge die als motto heeft: op u komt het aan. Een motto dat volgens mij even belangrijk is als een ander veelgebruikt motto: ken u zelf. Op u komt het aan. De wereld kan niet veranderd worden. U kunt veranderen en door uw verandering, wet van evenwicht, veroorzaakt u verschuivingen in uw omgeving, misschien zelfs tot aan het einde van de wereld, dat weet u niet. U moet beginnen bij uzelf en van uzelf uitgaan. Koester niet de illusie dat u door anderen te verbeteren voor uzelf het recht hebt om een beetje minder uzelf te verbeteren. Ga niet uit van het denkbeeld dat datgene wat u zelf oplegt een last is die elk ander moet kunnen dragen. Denk niet dat u meer of minder bent dan een ander. Zodra u een illusie hebt dat u op welke wijze ook belangrijker bent, groter, machtiger of wat anders dan anderen, vervreemdt u zich van de werkelijkheid. U leeft in een theoretische wereld, of een illusiewereld als u wilt, die met de feiten heel weinig contact heeft. Ik wil helemaal niet zeggen dat regen bijvoorbeeld in een dergelijke wereld leeft, maar het lijkt er dan in ieder geval wel vaak op, want hij schijnt niet te begrijpen wat zich in zijn eigen volk afspeelt. Datzelfde zou je kunnen zeggen voor bepaalde Engelse, Nederlandse, Franse staatslieden, voor Duitse staatslieden, die blind zijn voor alles wat buiten hun eigen kring gebeurt. Realiseer je dit? U kunt niet die anderen verbeteren, omdat ze leven in een wereld die niet reëel is. U moet eerst naar de realiteit terug. En dan is het natuurlijk heel erg mooi wanneer we gaan praten over geestelijke sfeer. Ze bestaan. Ik kan het u vertellen, want ik woon er. Ik kan u mijn juiste adres niet geven. U kunt het toch niet vinden. En Tante Post bestelt er niet. Maar ik leef in een geestelijke wereld. Een sfeer. In die wereld is het bestaan anders. Dat is volledig waar. Maar al zou u precies weten hoe mijn wereld in elkaar zit, u kunt er niets mee doen. Het enige wat u kunt doen is in uzelf de kracht vinden die voor mijn wereld normaal is, en dan die kracht gebruiken om uzelf te zijn in uw eigen wereld. Ook niet om die wereld te veranderen. Je kunt een ander genezen, zeggen ze. Dat is waar, ook geestelijk. Maar wanneer je het op een onjuiste manier doet, wanneer je niet rekening houdt met datgene wat in die ander noodzakelijk is en daarvoor gevoelig bent, dan zul je de ander genezen van de ene kwaal om hem de andere te bezorgen. Je moet je realiseren hoe beperkt je bent en dat elke kwaliteit en eigenschap die je bezit gebruikt moet worden, niet alleen maar op grond van veronderstellingen of verheerlijkte dromen of mooie theorieën, maar op grond van datgene wat je kunt bewijzen. Iets wat je voor jezelf kunt aantonen. Ik ben helemaal geen vriend van een wetenschap die zegt: wat ik niet kan bewijzen, bestaat niet. Maar in je leven zou het zo moeten zijn: al datgene wat in mij bestaat aan denkbeelden is alleen dan reëel wanneer ik er iets van in mijn stoffelijk bestaan ook waar ik kan maken. Ik kan er gestalte aan geven. Het is gemakkelijk om te zeggen: een meditatiegroep, die op de juiste wijze mediteert, heeft een enorme invloed, want zij betekent een verschuiving van evenwicht in de mentale sfeer en in de emotionele sfeer van de mensheid. Theoretisch volledig waar. Maar moet je dan ook zeggen, en omdat wij mediteren, of opgeleid zijn tot mediteren, of contempleren, of wat dan ook, kunnen wij dit doen, zonder dat je gevolgen ziet? Kijk, wanneer u mediteert, en op de tijd van meditatie, blijkt dat het aantal auto-ongelukken met 20% minder is, ten aanzien van hetgeen normaal is voor die tijd, dan kunt u zeggen, nou, we hebben kennelijk iets gedaan. We weten wel niet wat, maar het werkt. Maar wanneer u daar gewoon zit te mediteren over vrede, nu zegt, we hebben een hele hoop mensen vrede gegeven, dan vergeet u om te kijken bij de buren, want die zijn net bezig elkaar af te slachten. Dat moet je dus niet doen. Ik kan echt begrijpen dat een mens van illusies houdt. Ik weet niet hoe het in uw tijd is hoor, tegenwoordig heb u een kijkkastje. En dat is dus een kruising van illusie en slaapverwekking. Maar vroeger gingen de mensen naar een bioscoop om rijke huizen te zien en mensen die alles zomaar konden. Ze gingen naar het toneel om drama's te zien vol van ellende, zodat ze konden zeggen, ja, ik ben toch nog beter af. Allemaal illusies. Zeker, het toneelstuk heeft betekenis. Maar alleen wanneer het ook betrekking heeft op de werkelijkheid van vandaag. Dan mag het voor mijn part spelen in de tijd van de Ptolemeën of zo. Dat doet niet ter zake, maar de denkwijze moet ook slaan op vandaag. Van hele Hamlet is op het ogenblik nog maar één zinsnede overgebleven die werkelijk toepasselijk is. There's something rotten in the state of Denmark. En dat Denemarken kunt u dan willekeurig vervangen zelfs. We moeten begrijpen dat al wat wij doen betrekking heeft op het heden. Wanneer wij de hongerigen willen voeden, dan moeten we niet een actie beginnen waardoor we het over 6 maanden kunnen doen. Dan moeten we nu, vandaag, zoveel mogelijk doen. Wanneer we iemand willen troosten, dan moeten we niet wachten tot we er de tijd voor hebben. Want dan is het misschien niet meer nodig. Dan moeten we het nu doen. Wanneer we een geestelijke kracht willen uitstralen, moeten we dat niet doen op een ogenblik dat het lekker rustig is en dat het convenieert. Dan moeten we dat gewoon doen op het ogenblik dat we voelen. Even stil zijn. Even die kracht eruit gooien. En dan kijken of er wat gebeurt. Het is een kwestie van praktisch werken. Praktisch zijn. Ik kan een hele hoop mensen begrijpen wanneer ze, zullen wij zeggen, neologismen bedenken wanneer ze hun belastingaanslag krijgen. Dan worden er soms zeer moderne en nieuwe Nederlandse termen geboren, dat kan ik u verzekeren. Maar wanneer je alleen maar moppert, doe je toch niets. Zeg dan, ik betaal het niet meer of ik werk niet meer. Neem de consequentie. En zit niet alleen te mopperen dat anderen het verkeerd doen. Doe zelf iets positiefs. Zit niet te klagen dat je geen werk krijgt naar je waardigheid. Kijk gewoon of er iets te doen is. En als het betaald wordt, zoveel te beter. Wordt het niet betaald, dan is er in ieder geval een begin. Dan heb je betekenis. Dan is er inhoud. Sta niet te vertellen wat de overheid moet doen. Probeer zelf iets te doen. Dat is een heel eenvoudige benadering. En dat betekent dan dat je een hoop illusies opzij moet zetten. Bijvoorbeeld de illusie dat omdat er voldoende instanties zijn, u niet meer aansprakelijk bent voor hetgeen er met uw naaste gebeurt. Als een paar anderen bezig zijn iemand in elkaar te tremmen, ik hoop dat ik de juiste uitdrukking gebruik, of dat het een voetbalwedstrijd is in plaats van het avondelijk uur, dan zijn er een hele hoop mensen die lopen een straatje om, want zeggen ze, daar moet de politie wat aan doen. Nee, u moet er iets aan doen. Dan zegt u, ja, dat kan ik niet. Wat kunt u dan wel? Vraag u het af. Doe het. Ja, de staat moet er maar voor zorgen dat wij redelijk kunnen leven. Mooie illusie. Kan de staat niet. De staat kan alleen datgene doen wat anderen mogelijk maken. U leeft niet van de staat, u leeft van uw buurman. En hoe meer eisen u stelt aan die staat, hoe meer u eisen stelt aan degene die eigenlijk ook hun eigen inkomen wel zelf zouden willen uitgeven. Zeg niet, er is een anonimiteit en daar moet het vandaan komen. En zeg niet, oh God, ik ben een zondaar. God, genees mij. God, maak mijn ziel heel. Begin zelf om er wat aan te doen. Vraag je af, wat heb ik fout gedaan? Probeer het anders te doen. Er is altijd de illusie dat er wel een ander is die de zaak opknapt. Dat er een grote macht is die alles in orde maakt. Ach, wij worden genezen door het bloed van Jezus. Ja, maar dan moet u wel eerst deel zijn van de Christus. En de Christus is niet een bepaalde figuur, hè? De Christus is een toestand die ook in uzelf kan bestaan. Op dat ogenblik is er een overdracht, een betekenis, akkoord. En dat merk je dan ook. Maar denkt u dat u met te knielen en te roepen wij zijn zondig, of met vrome predicaties te houden, een stap verder komt? Ik denk dat het de meeste die zo denken gaat als een zekere Savonarola. U hebt wel van hem gehoord, denk ik. Was een monnik aan die, ja, ik kan niet zeggen, hij was helemaal grijzenachtig of zo, maar het leek er een beetje op. Hij vond al die overvloedige weelde, weg daarmee. Discipline, zinnelijkheid, weg ermee. Geloof, offer, aanvaarding. Die man die heeft inderdaad een stad in Italië een hele tijd beheerst. Maar op een gegeven ogenblik moest hij het ook bewijzen. En zoals dat in Italië in die tijd wel ging, was een van de proeven die hij af moest leggen een vuurloop. En een van zijn volgelingen, die volledig vertrouwen had in de juistheid, liep eroverheen en verbrandde zijn voeten niet. Toen zei Savonarola, doe jij het. Nou ja, ik wil maar zeggen, die man die heeft op de blaar niet alleen gelopen, maar zelfs gezeten. Want wat blijkt, hij wist wat goed was voor anderen, maar zijn geloof in zijn innerlijke juistheid was er niet. Kijk, dat is nou een illusie. Een illusie is een denkbeeld waar je misschien de hele wereld aan wilt onderwerpen, maar waar je zelf niet volledig achter staat, waar je niet helemaal in gelooft. Wat je niet waar maakt en niet waar kunt maken. Op u komt het aan, ik heb die term aangehaald. Waarom komt het op u aan? Niet omdat u ineens moet veranderen. Ik zeg niet tegen u, keer terug naar het hippie tijdperk met een bloemetje in uw haar. Hoe leuk het sommigen van u zo staan, dames. Maar vraag u af, wat kan ik het beste? Wat is nou datgene wat ik werkelijk goed doe? Niet alleen in mijn eigen ogen, maar ook voor anderen. Laat ik me daar dan eens op specialiseren. Laat ik me daarmee bezighouden. Laat ik niet gaan roepen dat anderen nu eens een keer zus of zo moeten doen. Laat ik kijken wat ik zelf kan zijn, wat ik zelf kan doen. En denk niet dat ik het tegen de dames zeg hoor, ik zeg tegen iedereen. Want er wordt wel eens gezegd, vrouwen kletsen. Hè? En dan heb ik maar één opmerking. Heeft u ooit een politieke bijeenkomst meegemaakt? Dan weet u wel beter dat vrouwen het niet alleen zijn. Goed. Wat kunt u verder doen? Wanneer je een gave hebt, wanneer je een kwaliteit hebt, gebruik hem niet voor jezelf of voor gewin. Gebruik hem om anderen meer mogelijkheden te geven. Robin Hood was een rover. En dan kunnen we zeggen dat hij het met allerhand ideële motieven deed, maar het neemt niet weg, het was en bleef een rover, het was een dief. Mij was kennelijk een heel goede dief, daarom is hij beroemd geworden. wanneer je een goede dief bent en stelen je enige mogelijkheid is om werkelijk iets te doen, steel dan maar. Maar steel dan niet om jezelf te verrijken, maar om anderen te geven wat ze nodig hebben. En als je een krachtpatsersfiguur bent, zie daar je nou niet heen, maar je kent wel van die mensen die zo naar beneden kijken en zeggen, had je wat? En dan word je wakker ergens bij de politie of in het ziekenhuis. Kijk, die mensen hebben kracht. Misschien wel domme kracht, ik weet het niet. Maar als ze die kracht nu zouden gebruiken om anderen te helpen, eventueel te verdedigen, dan zou hun betekenis toch ineens veel groter zijn. Dan zou ze veel meer zijn. Ik heb het er niet over dat je al die dingen moet zijn die de wereld goed vindt. Per slotverrekening, in uw wereld bent u alleen maar goed. Als u koopt bij AHA, Coca-Cola drinkt. Niet waar je regelmatig naar de stembus gaat en niet nadenkt over hetgeen u aanstreept. Dan kan ik nog verder gaan, maar die lijst wordt te lang. Daar hebben we geen tijd voor. Het gaat er doodgewoon om, wat kun je voor anderen doen, zodat die meer mogelijkheden hebben en meer kansen. Ik vind het reuze leuk als iemand uitroept, bezit is diefstal. Maar ik vind het altijd zo eigenaardig dat die kreet niet meer geslaagd wordt zodra ze zelf wat hebben. Toch geloven ze daarin. Maar het is de illusie van de bezitloze dat de ander geen recht heeft op zijn bezit. Als je dit werkelijk gelooft, wil je geen bezit. Het is niet een kwestie anderen hun bezit ontnemen. Het is zelf leven zonder bezit. Het is niet een kwestie van anderen hun luxe benijden. Het is een kwestie van leven op een manier die voor jouzelf nog net aanvaardbaar is, waarbij je anderen niets ontneemt, behalve misschien datgene wat onvermijdelijk en noodzakelijk is. En dat zijn dingen, ja. Daar wil de wereld niet zo graag aan geloven. Men heeft geloof ik de illusie dat als de woorden goed genoeg zijn, dat de daden volgen. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Als de daden goed zijn, volgen de woorden. En dat die dan met krachttermen beginnen, over het algemeen, is iets waar u zich niet van aan moet trekken, want dan heeft u iets in beweging gebracht. Je kunt een reden voeren, oh, ik doe het nou op het ogenblik. Hè? Ik kan u gaan oproepen, mensen, wij moeten positief zijn. Denk positief. Geef u over aan de positiviteit. Laat u vervullen door de positiviteit. En dan gaat u naar beneden, u loopt naar buiten. Zeg, moet je die zien met idioten pakken. Positief is dat, hè? En dan neem ik nog een heel onschuldig geval. Nee, lieve mensen. Woorden kunnen misschien denkbeelden veroorzaken. Maar denkbeelden krijgen in uw wereld, en wat dat betreft in de geestelijke wereld ook, pas werkelijke betekenis, wanneer ze onderstreept worden door de daad. Weet u, bij God was het, in het begin was het woord was uit God en het woord was God. Maar bij ons is het anders. In het begin is de gedachte. Uit de gedachte komt de daad. Uit de daad ontstaat het besef. En uit het besef wordt de ontmoeting met God mogelijk. Dat mag je niet vergeten. Dus gooi alsjeblieft al die mooie tulle gordijntjes en al die snoeperige antimacassaartjes van filosofie maar opzij. Filosofie heeft betekenis als aandrager van denkbeelden. Maar ze kan nooit betekenis hebben wanneer die denkbeelden niet op de proef worden gesteld. Je kunt niet oordelen omdat je het geheel niet kunt overzien. Het is gemakkelijk om te zeggen, de IRA, wat hebben we nog meer? De Rode Brigades. Of heeft u wat anders in uw gedachten? Vult u zo maar in. Het deugen niet. Ze gebruiken terreur en geweld en dit en dat. Wat u niet weet is waarom. En als u het weet, dan zegt u, ja, maar ik vind het niet reëel. Maar wat is de feitelijke uitwerking ervan? Misschien is ze negatief. Maar één ding is zeker. Ze dwingen veranderingen af. Om een voorbeeld te geven. In Italië is de strijd tegen de Rode Brigades gevoerd. Op een zodanige wijze dat er een hele nieuwe instelling, maar ook een hele nieuwe politiële en justitionele mentaliteit is ontstaan. U realiseert zich misschien niet dat door dit geweld van de jongeren de macht van een bepaalde misdadige organisatie in de politieke samenleving, de bureaucratie en dergelijke aanmerkelijk is afgenomen. Ze hebben wel degelijk iets bereikt. Alleen de middelen waarmee ze het deden zijn vanuit uw standpunt onaanvaardbaar. En dan kunt u zeggen, ja, ik zie dat zo, uw recht. Maar aan de andere kant vraag ik me dan af, waarom verzet u zich niet als er weer nieuwe, meer dodelijke, wereldvernietigende wapens worden opgesteld? Waarom vraagt u niet om eindelijk eens op te houden met al die methoden om elkaar vliegen af te vangen en in plaats daarvan eens een keer te kijken wat je samen beter kunt doen? Een oorlog is in feite ook een moordpartij. En dat dat gebeurt in de naam van het vaderland, ach, dat is net zoiets als bij de Rode Brigade, waarbij ze in feite mensen dwingen in de naam van de anarchistische vrijheid of iets dergelijks. Het verschil is gradueel misschien. Maar het is niet reëel. In essentie zijn bepaalde handelingen van staten, van legers en politiemachten gelijk aan datgene wat dergelijke terreurgroepen doen. Is het dan redelijk om te oordelen en te veroordelen? Of zou het redelijker zijn om te zeggen, ik kan het niet overzien, ik be- en veroordeel niet, ik ga uit van datgene wat ik kan doen. Ik probeer met mijn mogelijkheden, mijn middelen, de wereld beter te maken. Dan ontbeert u een aantal illusies, onder andere dat u beter bent dan die anderen. Maar u krijgt er iets voor terug. Een wereld waarin je leeft en het bewijs levert van hetgeen je werkelijk bent, werkelijk kunt. En in jezelf leert beseffen wat je werkelijke bond en verband is met de wereld. Maar ook met de krachten die de wereld in stand houden. Dus als u mij vraagt te praten over illusies, dan heb ik maar één antwoord. Illusies zijn over het algemeen een vlucht voor de werkelijkheid of een bewust zelfbedrog. En het zijn de illusies die ons ertoe brengen van de goochelaar een onfeilbare magier te maken. Laten we ons dan liever houden bij de goochelaar die op een bepaald terrein handiger is dan wij, maar die ons nodig heeft, want als wij niet komen kijken, heeft hij geen geld voor nieuwe trucs. Als u zo denkt en kijkt, dan meen ik dat u een einde kunt maken aan die illusies die schadelijk zijn. Hebt u commentaar?
Dus dogma's en zo, dat zijn ook illusies eigenlijk gebaseerd?
Een dogma is een illusie. Een dogma is een gedeeltelijke waarheid, zodanig gesteld dat ze aanvaard moet worden zonder dat ze beleefd kan worden. Als er één ding is wat ik tegen de kerkelijke illusie van deze tijd heb, is het wel dat het ritueel en de leer en het dogma belangrijk zijn. Ik dacht dat de eerste gemeenschappen van Jezus, we zitten in de christelijke wereld hier, niet gebaseerd waren op de riten, maar dat ze gebaseerd waren op de mogelijkheid voor de gelovigen om in zichzelf een contact met God te vinden. Ik dacht dat het niet ging om datgene wat waar was, volgens bepaalde geleerden, maar dat het ging om de Heilige Geest die werkte in de gelovigen. Het is bekend dat tijdens de agape, de liefdesmaaltijd, bij de vroege christelijke gemeenten mensen opstonden, soms zelfs mensen die nog niet gedoopt waren, die nog niet officieel christen waren, alleen maar leerling, en spraken, soms in vreemde talen, maar heel vaak in begrijpelijke geïnspireerde taal. En zeiden, broeders en zusters, dat is er gaande, dat moeten we zijn, dit is onze weg. Maar ik heb zo'n idee, dat als de Heilige Geest probeert te spreken in vele kerkgenootschappen, er onmiddellijk een aantal deskundigen staan om de mond te stoppen met dogmata. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Ik heb niets tegen de kerk, tegen haar rituelen. Ik heb niets tegen haar hiërarchische opbouw. Maar ik heb iets tegen de vergetelheid waarin het belangrijkste is geraakt. Het beleven van God in een innerlijke werkelijkheid. En niet alleen maar als een vage illusie gebaseerd op voorschriften en suggesties. Is het voldoende? Ja, als het te hatelijk was, vergeet me hoor. Ik heb niets tegen iemand die het woord predikt, wanneer je het leeft. Maar wanneer je het leeft, moet je het ook met de daad op de proef stellen. En niet de dingen wegverklaren door de wil Gods. Wanneer je ook kan zeggen, het is mijn eigen stommiteit. Nou ja, laat het daar niet over praten.
Zitten de kwekers dan op een beter spoor?
Volgens mij wel. Want hun gemeenschap is in ieder geval, ongeacht hun beperkingen, en in sommige gevallen hun wereldvreemdheid zelfs, een poging om te samen te zijn in God. Waarbij God moet spreken vanuit de stilte. En niet iemand spreekt en zo de stilte verdrijft waarin God zich kan openbaren. Ik zeg, zij zien zich als afgezonderd rijkje. Ook een dogmatische illusie in feite. Maar zij zijn in ieder geval een groep die vanuit het christendom gezien dichter bij de oertijd staat dan al deze zich thans als enig juiste of onfeilbare zelfs kerken beschouwende groepen.
Goed doen.
Zijn we er?
Ja, meneer, mag ik dat vragen?
U vraagt mij, daar zit ze voor.
Mag ik u vragen of u misschien iets wil zeggen over het dogma God alomtegenwoordig of de alomtegenwoordig? Dat zou ik graag aan u horen.
Zodra wij God zien als een persoonlijkheid in menselijke zin, wat bij dit dogma in feite enigszins het geval is, dan komen wij tot een vervringing van de werkelijkheid. Men gaat dan uit van het standpunt dat de schepping bestaat buiten God. Ik echter stel dat wanneer één kracht is, die alles voortbrengt en waaruit alles voortkomt, alles bestaat uit en binnen die kracht. Dat is een veel logischer benadering. En waar dit het geval is, kunnen wij de alomtegenwoordigheid van God wel constateren. In de zin van in alle dingen en in alle mensen is God aanwezig, de kracht die God is. Maar dan vind ik het onjuist God voor te stellen met een soort Sherlock Holmes petje op en een vergrootglas, het zielenleven van alle mensen gelijktijdig en voortdurend controlerende. God is geen dictator. Hij is geen tiran. Hij is niet een schreeuwlelijk, al of niet in het Frans. Hij is doodgewoon de kracht die alles in stand houdt. Hij omvat alle dingen. Niet alleen maar datgene wat licht en goed wordt genoemd, maar licht en duister. Want als alles in en uit hem bestaat, kan niet zonder hem bestaan. Wanneer ik dat beleven kan, is Gods alomtegenwoordigheid niet een God die van buitenaf als het ware alles bekijkt, maar is het iets wat ik in mijzelf ontdek en wat mij een resonantie geeft met al het zijnde, omdat ik de God in mij herken in het andere. Op dat moment is God voor mij alomtegenwoordig. Niet als een leerstelligheid, maar als een voortdurende ervaring. En in die zin geloof ik erin. Maar ik geloof er niet in als een soort alziend oog dat voortdurend maar bezig is te kijken naar de stommiteiten die de schepselen uithalen. God is alwetend. Ook zoiets. Wanneer alle dingen deel zijn van God, dan is het redelijk aan te nemen dat alle dingen beseft worden in God. God is in die zin alwetend, maar hij is niet alwetend in de zin dat hij het gebeuren voortdurend registreert. Hij is deel van het gebeuren. En zo kan ik verder gaan. God is rechtvaardig. Wat is rechtvaardigheid? Weten we niet. Laten we zeggen, God is evenwicht. Dan komen we veel dichter bij de waarheid. Want rechtvaardigheid in de zin van mensen is alleen maar het recht van de sterkste, vertaald tot een rechtsnorm waaraan ieder zich heeft te onderwerpen op grond van hetgeen de sterkste juist acht. Op aarde bestaat geen werkelijk rechtvaardigheid buiten die van het leven zelf. Dus als u met die leerstukken aankomt, dan zeg ik, ja, er zit wel wat in. Er zijn delen daarvan die voor mij althans constateerbaar, beleefbaar zijn. Maar ik voeg eraan toe dat het dwaas is om die aanvaarding af te dwingen van degenen die niet in staat zijn eerst te komen tot de ervaring van die waarheid. Het gaat niet om het erkennen van de dogmata ten aanzien van wat God is. Het gaat om het beleven van God. En daaruit komt de erkenning die reëler is dan een dogma ooit kan zijn. Neem me niet kwalijk. Mijn mening.
Mag ik u bedanken? Het klinkt allemaal als muziek in mijn oren. Ik ben het roeren met u eens. Ik had het zelfs verwacht. Maar het is wel zo dat je ook beter het woord God niet kan gebruiken. In de gedichten zo doe ik het meestal niet. Dan spreek ik van de bron enzovoort, van alle leven. En als we de eerste drie versen van de proloog van het Johannes even lezen en daarin geloven, dan is het ook zo, en dan kan je het zelf natuurwetenschappelijk onderbouwen, dat God al ontwikkeld is. Dank u.
God is een naam. Het is in feite het stenogram voor het onvatbare waarmee we op een onverklaarbare wijze een verbondenheid ervaren. Maar ik dacht dat iedereen zou weten waarom ik dit woord gebruik. Het staat trouwens ook in de dogmata steeds. En het zou misschien goed zijn als we ons gaan realiseren dat God niet een persoonlijkheid is, maar een schermbegrip dat wij plaatsen om het ongrijpbare voor ons toch benaderbaar te maken. Mijn visie. Ja, ieder het zijne. Ja, we moeten langzaam maar zeker naar de pauze toe. Maar, ja. Maar het mag nog wel even.
Ja, het kan nog
even. Ja. Wilt u wat zeggen over het dilemma wat in het begrip geloof ligt? Zoals die homogetuigen bijvoorbeeld voor gebruiken. Wanneer je gelooft, dan word je onderdeel van het leven van de Heer Jezus Christus. En wat ik zie, is dat ze op een bepaalde manier, een gelukkige manier, samen kunnen zijn.
Ja.
Aan de andere kant, geloof, je gelooft ergens in, als je het niet weet, dan noem je het geloof. Dus er zit ergens een dilemma tussen kennen en niet kennen. En, kunt u daar wat over zeggen?
Het geloof is niets anders dan een innerlijk weten dat in de wereld waarin je bestaat niet bewijsbaar is, behalve door gevolgen die jij zelf ervaart, maar die je niet zodanig kunt verklaren dat de bron daarvan duidelijk wordt. En de Jehovah getuigen zijn vaak gelukkig omdat zij een zekerheid hebben gevonden in hun aanvaarding van bijvoorbeeld een soort onsterfelijkheid, die niet reëel is. Een deel daarvan is gewoon illusie. Maar het is voor hen een basis van harmonie, Het is de harmonie waardoor ze gelukkig zijn. Maar ik weet niet of u spreekt nu over een bepaalde richting die heel veel goede kanten naast verkeerde heeft, vanuit mijn standpunt. Hè? U moet eens kijken naar de gezichten van de leraren in deze groep. Waarom zien die er dan vaak zo verbeten uit? Is het misschien zo dat niet het weten belangrijk is en niet datgene waarin je gelooft, maar datgene wat het geloof in je tot stand brengt? Dat zou een heel goede verklaring kunnen zijn, niet alleen voor Jehovah getuigen, maar ook voor dingen die gebeuren in heel andere groepen, die van Sri Aurobindo bijvoorbeeld, van de Bhagwan. Groepen die in zichzelf, let wel, evenmin juist zijn en waar evenzeer onder meer zakelijke smetten aan kleven als aan de Jehovah getuigen. Maar het gaat er niet om wat je gelooft, dat is het vreemde. Het gaat erom hoe je gelooft. Hoe je een innerlijke zekerheid vindt, waardoor je een evenwicht in jezelf ervaart en op grond daarvan het geheel van de wereld gemakkelijker kunt dragen, beleven en ook intenser voor jezelf kunt waarmaken. En dan geef ik onmiddellijk toe, er zijn sekten die in zichzelf onzinnig zijn, zelfs tot de Scientology toe, waarbij toch mensen zijn die door dit denken, door deze al dan niet suggestieve en dictatoriale benadering, in zichzelf iets hebben gevonden, waardoor ze zichzelf beter kunnen realiseren. En dat is dan de waarde van het geloof, dacht ik. U vergeeft me?
Komt er niet veel zelfbedrog bij kijken?
Zelfbedrog komt bij alles kijken. Hebt u papiergeld in uw zak? Ja. Toch lekker dat je het hebt, hè? Zelfbedrog, u bent het zo kwijt. Maar ik wil maar zeggen, we kunnen op alles natuurlijk een spitsvondig antwoord gaan geven. En het is aantoonbaar, zelfs als je het handig doet, dat een bepaalde groep wel of niet gelijk heeft. Maar wij zijn bezig geweest met illusies vandaag. En laten we begrijpen dat een illusie vaak je helpen kan om een werkelijkheid te gaan aanvaarden, waardoor je de werkelijkheid in en omtrent jezelf uiteindelijk kunt vinden. Maar dan mogen we niet zeggen dat de illusie het tot stand brengt, maar we kunnen alleen zeggen dat de illusie ons zodanig afschermt van problemen dat we ons bezig kunnen houden met datgene wat in ons bestaat. Maar op het ogenblik dat we de illusie zien als een werkelijkheid waaraan wij moeten beantwoorden en niet als iets wat in ons werkzaam is, dan zijn we weg. Ja, ik zou haast willen zeggen, mensen geloven niets. Want het gekke is dat degene die niets gelooft, veel beleeft. En dat hoe meer je gelooft, hoe minder je werkelijk beleeft. En hoe meer je illusoire belevingen hebt. En dat is iets wat wij dus in de praktijk zien aan onze kant. Maar als u het er niet mee eens bent, maakt u niet druk. U komt aan onze kant en dan komt dat vanzelf. En daarmee ben ik zo'n beetje aan het einde gekomen van de tijdspanne die ik voor dit eerste gedeelte redelijk mag gebruiken. Ik ben u dankbaar voor uw reacties, voor uw gehoor, natuurlijk. Maar mag ik er iets bijvoegen? Ik spreek door een geleende mond, waar vele fouten aan kleven, door stembanden die nou ja ook niet helemaal weer kunnen geven wat ik ben. Maar ik probeer op mijn manier door te spreken iets te doen in uw wereld. Namelijk u een visie te geven waardoor u kunt doen. In mijn eigen wereld ben ik niet een wezen van woorden. Ik ben een wezen van krachten, van krachtuitwisseling. Ik leef en ik doe. Maar ik hoop dat ik u iets duidelijk heb kunnen maken van uw mogelijkheden en van de, volgens mijn begrippen, meest juiste weg om uzelf waar te maken, uzelf te ontdekken en uzelf op deze wijze, als het ware, meer deel te maken van die mensheid, waar uiteindelijk ook de geest toe blijft behoren. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Ja.